Geachte heer M., ik wil beginnen met u te zeggen dat het inmiddels beter met mij gaat. Ik doe dat omdat u waarschijnlijk helemaal niet weet dat het ooit slechter met mij is gegaan. Veel slechter zelfs, maar daar kom ik later nog wel op terug. In uw boeken beschrijft u regelmatig gezichten, maar ik daag u uit om het mijne te beschrijven. Hier beneden, bij de gemeenschappelijke voordeur of in de lift, knikt u mij beleefd toe. Maar op straat en in de supermarkt en een paar dagen geleden nog, toen u met uw vrouw zat te eten in restaurant La Baie, toonde u geen enkele blijk van herkenning. Ik kan me voorstellen dat de blik van een schrijver het grootste deel van de tijd meer naar binnen is gericht. Maar dan moet u ook geen gezichten proberen te beschrijven in uw boeken. Beschrijvingen van gezichten zijn sterk verouderd, evenals landschapsbeschrijvingen, dus wat dat betreft klopt het wel. Ook u bent immers sterk verouderd, laten we er geen doekjes om winden. Ik bedoel niet alleen in leeftijd, iemand kan oud zijn en toch bij lange na niet verouderd, maar u bent beide, oud en verouderd. U zat met uw vrouw aan het tafeltje bij het raam, zoals altijd. Ik zat aan de bar, ook zoals altijd. Ik nam net een slok van mijn biertje toen uw blik langs mijn gezicht scheerde. Maar u herkende mij niet. Daarna keek uw vrouw in mijn richting en glimlachte. En toen boog u zich naar haar over, vroeg haar iets, waarna u mij alsnog toeknikte in tweede instantie. Vrouwen hebben een scherper geheugen voor gezichten. Vooral voor gezichten van mannen. Vrouwen hoeven geen gezichten te beschrijven, ze hoeven ze alleen maar te onthouden. Ze zien in één oogopslag of het een sterk of een zwak gezicht is. Of zij ook maar in de verste verte een kind van dat gezicht in hun lichaam zouden willen dragen. Vrouwen bewaken de sterkte van de soort. Ook uw vrouw heeft ooit zo naar u gekeken en besloten dat uw gezicht sterk genoeg was, dat het de soort niet in gevaar zou brengen. Dat uw vrouw een dochter in haar lichaam heeft willen laten groeien, die naar alle kansberekeningen gemeten voor de helft uw gezicht had kunnen krijgen, moet u zien als een compliment. Misschien wel het grootste compliment dat een vrouw een man kan geven. Ja, het gaat beter met me. Toen ik vanochtend naar u keek, terwijl u haar met haar bagage de taxi inhielp, kon ik zowaar een glimlach niet onderdrukken. U heeft een mooie vrouw, mooi en jong. Over het leeftijdsverschil matig ik mij geen waardeoordelen aan. Een schrijver moet een mooie en jonge vrouw hebben. Of beter gezegd, een schrijver heeft recht op een mooie en jonge vrouw. Een schrijver moet natuurlijk helemaal niets. Een schrijver moet boeken schrijven. Maar een mooie en jonge vrouw kan hem daarbij helpen. Vooral als het een vrouw is die zichzelf volledig wegcijfert. Die als een moederkloek op zijn talent zit, als een vogel op haar eieren en een ieder wegjaagt die het nest te dicht nadert. Die op haar tenen door het huis loopt wanneer hij in zijn werkkamer zit en alleen op gezette tijden een kopje thee en een schaaltje met chocolaatjes door de kier van de deur naar binnen schuift. Die aan tafel genoegen neemt met half gemompelde antwoorden op haar vragen. Die weet dat zij misschien maar beter helemaal niks tegen hem kan zeggen. Ook niet wanneer ze uit eten gaan in een restaurant om de hoek van hun huis, omdat zich in zijn hoofd immers zaken afspelen waar zij met haar beperkte gedachtegoed, met haar beperkte vrouwelijke gedachtegoed, toch nooit bij zal kunnen. Vanochtend keek ik vanaf mijn balkon naar u en uw vrouw en ik moest aan deze dingen denken. Ik bestudeerde uw bewegingen, hoe u het portier van de taxi voor haar openhield, als altijd galant, maar ook als altijd weer veel te nadrukkelijk bestudeerd, zo stroef en houterig. Soms is het net of uw eigen lichaam zich verzet tegen uw aanwezigheid. Iedereen kan de danspassen leren, niet iedereen kan ook werkelijk dansen. Vanochtend was het verschil in leeftijd tussen u en uw vrouw alleen in lichtjaren uit te drukken. In haar bijzijn doet u me soms denken aan een donkere, gebarsten reproductie van een 17e-eeuw schilderij naast een zonovergrote ansichtkaart. Ik keek echter vooral naar uw vrouw en ik zag opnieuw hoe mooi ze was. Op haar witte gymschoenen, in haar witte t-shirt en haar blauwe spijkerbroek danste ze voor mij de dans waar u op momenten als deze nauwelijks oog voor lijkt te hebben. Ik keek naar de in haar haar geschoven zonnebril, het haar zelf met speldjes vastgezet achter de oren en uit alles, uit alle bewegingen van haar lichaam sprak de opwinding over het naderende vertrek, wat haar nog mooier maakte dan anders. Het was alsof ze in de keuze van haar kleding tot in de kleinste gebaren een voorschot nam op haar reisbestemming. En terwijl ik vanaf mijn balkon naar haar keek, zag ik gedurende een kort ogenblik het oogverblindende zand en het traag over de schelpen terugrollende zeewater weerspiegeld in de verschijning van uw vrouw, die al het volgende ogenblik op de achterbank van de wegrijdende taxi uit mijn gezichtsveld, uit ons gezichtsveld verdween. Hoe lang blijft ze weg? Een week? Twee weken? Het doet er niet zoveel toe. U bent alleen, dat is het voornaamste. Een week moet genoeg zijn. Ja, ik heb bepaalde plannen met u, meneer M. U denkt misschien dat u alleen bent, maar vanaf vandaag ben ik er ook. In zekere zin ben ik er natuurlijk altijd al geweest, maar nu ben ik er echt. Ik ben er en ik ga voorlopig niet meer weg. Ik wens u een goede nacht, uw eerste nacht alleen. Ik doe nu de lichten uit, maar ik blijf bij u. 2. Ik was vanochtend in de boekwinkel. Het ligt nog steeds naast de kassa, maar dat wist u waarschijnlijk al. U lijkt me het soort schrijver dat in een boekwinkel altijd eerst kijkt hoeveel centimeteren van zijn eigen werk op de planken staat. Ik zie u er ook niet voor terugdeinzen om aan de verkoper te vragen hoe het loopt. Of bent u daar de laatste jaren toch wat huiveriger voor geworden? Het ligt in elk geval nog in een hoge stapel naast de kassa. Er was zelfs een potentiële koper die een exemplaar van de stapel pakte en het in zijn handen om en om draaide, alsof hij het belang ervan probeerde af te meten aan het gewicht. Ik kon me bijna niet bedwingen om iets te zeggen. Legt u dat maar weer terug, het stelt niets voor. Of, ik kan u dat zeer aanbevelen, het is een meesterwerk. Maar ik kon zo snel niet tussen die twee uitersten kiezen en daarom zei ik helemaal niets. Het kwam waarschijnlijk door die hoge stapel die al zo voor zichzelf sprak. Alles wat in hoge stapels naast een kassa ligt, is immers een meesterwerk. Of juist helemaal niet. Een tussenweg is er niet. Terwijl de klant met uw boek in zijn handen stond, ving ik weer even een glimp op van uw foto op het achterblad. Ik heb altijd gevonden dat er iets obscenes zit in die blik waarmee u de wereld inkijkt. Het is de blik van iemand die zich tergend langzaam uitkleedt op een vol strand, zonder enige schaamte, omdat het hem niet kan schelen dat er naar hem gekeken wordt. U kijkt de lezer niet aan, nee, u daagt hem uit om vooral naar u te kijken en naar u te blijven kijken. Het is als zo'n wedstrijdje wie als eerste de blik afwendt. Een wedstrijdje waarbij de lezer dus altijd aan het kortste eind trekt. Ik heb u overigens nog helemaal niet gevraagd hoe u vannacht hebt geslapen en wat u hebt gedaan met de plotselinge extra ruimte naast u in bed. Blijft u aan uw eigen kant liggen of bent u wat meer naar het midden opgeschoven? Gisteravond had u muziek opstaan, die cd die u nooit draait wanneer uw vrouw er is. Ik hoorde uw voetstappen door het hele huis, alsof u er zich van wilde vergewissen dat u inderdaad alleen was. Hoe u overal de ramen openzette en daarna ook nog de balkondeuren. Probeerde u iets te verdrijven of uit te bannen? Haar geur misschien? Verliefde mensen drukken een kledingstuk van hun geliefde tegen hun neus wanneer deze er niet is. Mensen bij wie de liefde haar langste tijd heeft gehad, zetten de ramen open, zoals je een oud kostuum dat te lang in de mottenballen heeft gelegen in de wind laat uitwaaien, terwijl je eigenlijk al weet dat je toch nooit meer aan zult trekken. U stond op het balkon en ik kon horen dat u meezong. Het is niet direct het soort muziek waar ik zelf voor warm loop, maar ik begrijp wel weer dat iemand die dit soort muziek mooi vindt, zulke boeken schrijft. U had het volume overigens behoorlijk hard staan, op de rand van burengerucht. Maar in die dingen ben ik niet kinderachtig. Op uw eerste avond alleen wilde ik geen spelbreker zijn. Waarom durfde u destijds eigenlijk niet zelf naar beneden te komen, om te klagen dat de muziek bij mij te hard stond? Waarom stuurde u uw vrouw? Mijn man is schrijver, zei ze. Hij kan niet tegen lawaai. Ik nodigde haar binnen, maar ze deed alleen een paar passen over de drempel en wilde niet verder dan tot in de hal. Ik zag wel dat ze even naar voren leunde, dat ze een glimp van mijn interieur probeerde op te vangen. Ik keek naar haar gezicht, terwijl ik tegelijkertijd iets rook, iets waarvan ik niet wilde dat het meteen weer weg zou gaan. Toen ik een paar uur later naar bed ging en de hal passeerde, hing die lucht er nog steeds. Ik ben daar toen geruime tijd in het donker blijven staan, net zolang tot ik het niet meer rook. Ik heb in elk geval geen deuren of ramen opengezet om haar geur te verdrijven. Ik heb geduldig gewacht tot de geur het vanzelf tijd vond om weg te gaan. Zij is inderdaad niet meer het meisje dat u destijds voor de schoolkrant kwam interviewen. Heb ik ook nog die avond weer eens van dichtbij kunnen vaststellen.